Schriftlezing is uit het troostboek van het Oude Testament, het Bijbelboek Jesaja. We lezen daaruit Jesaja 52, vers 1 tot en met 12.
Waak op, trek uw sterkte aan, o Sion. Trek uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem, gij heilige stad. Want in u zal voortaan geen onbesnedene, noch onreine meer komen. Schud u uit het stof, maak u op, zit neer, o Jeruzalem. Maak u los van de banden van uw hals, gij gevangene dochter Sions. Want zo zegt de Heere, gij lieden zijt om niet verkocht, gij zult ook zonder geld gelost worden. Want zo zegt de Heere, Heere, in vorige tijden trok mijn volk af in Egypte om als vreemdeling al daar te verkeren. En Assur heeft hetzelfde om niet onderdrukt. En nu, wat heb ik hier te doen, spreekt de Heere. Terwijl mijn volk om niet weggenomen is, en degenen die over hetzelfde heersen, het doen huilen, spreekt de Heere, en mijn naam gedurig de ganse dag gelasterd wordt. Daarom zal mijn volk, daarom zal het mijn naam en dien dag kennen, dat ik het zelf ben die spreek. Zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die de vrede doet horen. Degene die goede boodschap brengt van het goede die het heil doet horen. Degene die tot Sion zegt, uw God is koning. Er is een stem uw wachters. Zij verheffen de stem, ze juichen tezamen. Want ze zullen oog aan oog zien als de Heere Sion wederbrengen zal. Maakt een geschal. Juicht tezamen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem. Want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen aller heidenen. En al de einden der aarde zullen zien het heil, onze Gods. Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan. Gaat uit het midden van haar, reinigt u, gij die de vaten des Heeren draagt. Want gij die zult niet met haast uitgaan. Nog met haar vlucht heen gaan, want de Heere zal voor uw lieder aangezicht heen trekken en de God Israëls zal uw achtertocht wezen.
We beginnen vanavond dus, gemeente, opnieuw met de Heidelberger Catechismus. Ik klap niet uit de school als ik zeg dat we intern, allereerst binnen de kerkraad, ook even overleg hebben gehad over de vraag of we ook met de Heidelberger Catechismus zouden beginnen vanavond, of dat we niet een andere serie, een themaserie of een ander belijdenisgeschrift zouden behandelen. Maar afgaande ook op de verschillende vragen die vanuit verschillende kanten van de gemeente kwamen, om weer verder te gaan met de Heidelberger Catechismus, en dat dit keer te doen op de klassieke manier, dus gewoon geconcentreerd op die ene zondag, hebben besloten om dat dus te gaan doen. Dus we beginnen vanavond met zondag 1 en dit keer, misschien ook wel tot vreugde van verschillende onder ons, zal er weinig gebladerd worden heen en weer. Maar zullen we in de komende periode vooral ons richten op de zondag zelf, zoals die hier voor ons ligt. We lezen daarom samen zondag 1 van de Heidelberger Catechismus aan het begin van deze preek. Zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Staat, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, dus niet van mezelf, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard. Dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten dat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. We lazen vanavond uit Jesaja. Ik zei al, het is het troostboek van het Oude Testament. En ik hintte toen op Jesaja 40, tweede deel van Jesaja, dat inzet met de woorden troost, troost. Mijn volk, zal u ieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem. Let er maar eens op, als u dan verder leest vanaf hoofdstuk 40, hoe vaak het woord troost, getroost of troosten, of een woord wat datzelfde betekent in dit Bijbelboek dan terugkomt. En midden in het Bijbelboek, tweede deel, middelste gedeelte van dit tweede deel van Jesaja, staat in hoofdstuk 51, ik ben het die u troost. Dat is ook thema voor de prediking vanavond. Ik ben het, ik met een hoofdletter, de Heere God, ben het die u troost. We letten op de trooster vanuit zondag 1. We letten op troost, dat is de tweede lijn, en getroost. Dat is de derde lijn. Dus de trooster met een hoofdletter. Troost. Getroost. Voor ons ligt gemeente een belijdenisgeschrift dat aan het begin van de 16e eeuw, 1530 ongeveer, is opgesteld. Het is dus eigenlijk best bijzonder dat niet alleen hier vanavond in deze gemeente, maar in tal van gemeenten binnen onze landsgrenzen, maar ook daarbuiten in andere landen, de Heidelberger Catechismus in de zogenaamde tweede dienst wordt verkondigd. Blijkbaar heeft dit geschriftje iets in zich wat de tijden, culturen en landen overstijgt. Is het volmaakt? Nee, zeker niet. Maar het vat wel op een hele treffende manier samen wat het hart van het evangelie is. En dat is in één woord te vangen: troost. Het is ook een bijzonder geschriftje, niet alleen omdat het dus al zo lang meegaat in de kerkgeschiedenis. En ik verwacht dat het tot en met de jongste dag van Christus wederkomst zal meegaan, zolang er een Bijbelse prediking klinkt in de gemeente. Het is in die zin ook bijzonder omdat het een internationaal karakter heeft. In de Heidelberger Catechismus zijn twee namen verbonden, Caspar Olevianus en Zacharias Ursinus. Maar de laatste jaren is ook eigenlijk steeds duidelijker geworden dat er meer mensen betrokken zijn geweest bij het opstellen van dit geschrift. Iemand uit Italië, Duitsland, Frankrijk, maar ook uit Nederland. De bekende Nederlandse hervormer, de Veluwe veel werk heeft verricht. Zijn standbeeld staat bij de dorpskerk van Garderen. Ook hij heeft zijn bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Heidelberger Catechismus. Het is dus een internationaal geschrift dat in die tijd door verschillende mensen vanuit verschillende landen, die soms ook op een hele bijzondere wijze door een samenloop van omstandigheden, allemaal op het juiste moment op de juiste plek samenkwamen in Heidelberg. Wat bracht die mensen daar? Wel, dat was allereerst de universiteit die daar stond. Het had ook te maken met de gemeente die daar was. En dan hebben we meteen het tweede karakter te pakken van dit geschriftje. Het is ook een belijdenisgeschrift dat over de kerkraadstafel van Heidelberg is gegaan, voordat het werd gepubliceerd. Dus ook gewoon, mag ik met eerbied en respect zo zeggen, de gewone ouderlingen en diakenen die geen theologische opleiding hadden genoten, hebben hun bijdrage aan dit belijdenisgeschriftje geleverd. En dus ook vooral gelet op de vraag: is dit ook te gebruiken in een huisbezoek en met het oog op het pastoraat? En ik denk dat zij de belangrijkste bijdrage hebben geleverd. Door daar ook vooral op te letten. En iedere keer als die vraag dat terugkomt, ook in de Heidelberger Catechismus: wat troost het u? Wat nut het u? Hoor je daar eigenlijk ook een herder, een ouderling, die vraag stellen. Zoals dat, als het goed is, ook vandaag tijdens de huisbezoek in uw gemeente, als u vanavond hier te gast bent, of in onze gemeente klinkt. Ze komen niet om te praten over het mooie weer. Ze moeten natuurlijk vragen naar uw gezondheid. Maar de kern van een huisbezoek is de vraag: wat is nou je enige troost? Leven en sterven. Heb je die troost? En hoe heb je hem gekregen? Wat betekent dat voor u en voor jou? Het is dus een uniek geschrift, dat is wel duidelijk. Niet opgesteld alleen door theologen, boekenwurmen, mensen van de studeerkamer, maar ook gewoon door de ouderlingen en diakenen van Heidelberg. Internationaal, en dat verklaart ook waarom dit geschriftje na een hele korte tijd ook razend populair werd in Europa, in verschillende landen. Via allerlei kanalen kwam het ook al heel snel terecht in Nederland. Opvallend trouwens dat de Heidelberger Catechismus begint met een samenvatting. De eerste zondag die voor ons ligt is de laatste zondag die geschreven is. Pas toen alles klaar was, zondag 2 tot en met 52, werd zondag 1 geschreven. Als een soort samenvatting van de inhoud van dit boekje. Maar ook om duidelijk te maken hoe je de Heidelberger Catechismus moet lezen. Bij iedere zondag 2 tot en met 52 is de onderliggende vraag steeds: wat is uw enige troost? Of dat we nu over zondag 3 zullen preken in de nabije toekomst, dat die zondag die handelt over de ellende, of dat we zullen spreken over zondag 23, de rechtvaardiging door het geloof, of zondag 52, de uitleg van het woordje amen. Iedere keer weer opnieuw klinkt tussen de regels door, of soms ook heel duidelijk, die ene vraag waarom alles cirkelt: wat is uw enige troost? Het geeft dus een leessleutel, een leesregel mee, zondag 1. Zo mag u ook de Heidelberger Catechismus zelf gebruiken. Ook als het gaat om het stuk van de ellende. Wat troost het ons te weten wat onze ellende zijn, onze schuld en onze zonde. Als het gaat om de uitleg van de doop in de Heidelberger Catechismus. Wat troost het ons dat onze kinderen gedoopt worden, terwijl ze het niet eens weten en zich later ook niet kunnen herinneren dat ze gedoopt zijn. Wat voor troost ligt daarin? Wel, het is duidelijk dat in de Heidelberger Catechismus het dus ook gaat om degene die troost. God staat voorop en boven alles in de Heidelberger Catechismus. Let u er maar op in het antwoord van zondag 1. Het gaat nog niet eens zozeer om de vraag wat die troost inhoudt, het tweede punt. Maar het gaat vooral in de Heidelberger Catechismus in zondag 1 om de vraag wie troost. Is dat belangrijk? Nou, ik denk het wel. De vraag wie troost. Laat me dat duidelijk maken, gemeente, met een heel eenvoudig voorbeeld, wat denk ik de meesten onder ons wel zullen herkennen. En ik kijk dan toch ook met een schuin nog even naar de vaders in ons midden. Ik denk dat het jouw of uw ervaring ook is, dat toen uw zoontje of dochtertje klein was, of nu nog klein is, 2, 3 jaar, het kan het lopen. En het struikelt over zijn eigen beentjes omdat het niet je hand wil vasthouden, het komt te vallen. Het zet het op een schreeuwen, het heeft pijn. En als je dan als vader over je zoontje of dochtertje je heen buigt en je tilt het op om te troosten, tranen weg te halen, te kussen, te knuffelen, dan wil het niet getroost worden door jou, denk ik. Als je vrouw naast je staat. Al doe je precies hetzelfde als je vrouw: knuffelen, tranen weghalen, troost, tegen je aanhouden. Die kleine handjes gaan naar moeder toe. Wat maakt het verschil? Nou, niet wat je doet. Alle twee doe je hetzelfde. Maar wel wie je bent. Blijkbaar hebben moeders iets wat vaders niet hebben. Ik zeg dit zo algemeen, gemeente, maar ik wil hier toch even een komma zetten. In de wetenschap dat er onder ons zijn, die misschien wel een moeder hebben gehad, of nog hebben, maar die niet kon troosten, of niet wilde troosten. En ik denk dat jij of u als kind, misschien ben je nu zelf al moeder of vader, grootvader of grootmoeder, meer dan ons beseft het verschil tussen een vader en een moeder die troost. Het zit hem dus ook in zondag 1 niet in de eerste plaats in wat troost is, maar wie troost. God troost. Dat doet hij niet zomaar. Af en toe een keer, op een bepaald moment, willekeurig, dan weer niet. Nee, hij doet dat omdat hij zo is. Precies zoals die moeder is. Al heeft ze nog niets gedaan, dan alleen maar die kleine in haar armen nemen. Het kind wordt al stil. Let u erop dat de Heidelberger Catechismus dat heel sterk benadrukt vanavond. Wat God doet staat op de achtergrond. Veel belangrijker is wie wat doet. En dat maakt vanavond dus ook meteen een verschil, wat de Heidelberger Catechismus al aan het begin van de Heidelberger duidelijk wil maken. Heb je God, dan heb je de troost. Heb je God niet, dan heb je niets. En dan is het een zegen dat er mensen in je omgeving zijn die je kunnen troosten op bepaalde momenten van het leven. Zoals net dat voorbeeld van een moeder, een vader, een goede vriend of vriendin. Een bepaalde periode van je leven voor heel veel voor je kan betekenen. Andere mensen om je heen die door Gods leiding op je pad worden geplaatst. Maar het gaat hier om die enige troost in leven, dus niet in levenssituaties. In een moeilijk moment, een moeilijke periode, nee, in leven en in sterven. En als de Heidelberger Catechismus zegt in sterven, dan bedoelt de Heidelberger Catechismus niet tot aan het sterven. Wat is het een zegen als je iemand mag troosten die stervend is. Ook al ken je misschien niet eens goed persoonlijk, omdat je werkt in de zorg, je hebt net een nachtdienst en er is iemand stervende. Wat kun je dan voor iemand veel betekenen, ook in die laatste momenten van het leven? En wat zijn er ook onder ons die wat dat betreft ook door de Heere tot zegen zijn gesteld in Parkzicht, in Dordwijk of op een andere plek. Door alleen maar die hand vast te houden. Te bidden. Een paar woorden te wisselen. Maar op een gegeven moment voelt u de hand verslappen. En raken we het contact kwijt. De Heidelberger Catechismus zegt in sterven. Niet tot aan, in sterven. Als waar wordt wat Psalm 23 zegt, zelfs al ging ik in het dal van de schaduw van de dood, gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. God troost. Ja, niet zomaar algemeen, God, met eerbied gezegd, kleurloze, inhoudsloze naam. Zoals er een God is in een andere godsdienst, zo is er een God voor Christen. Nee, de Heidelberger Catechismus maakt het meteen ook heel persoonlijk. Laten we maar even kijken, gemeente, in de Heidelberger Catechismus. Daar staat, deze God is mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. En halverwege staat dan een andere naam, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En tegen het slot staat een derde naam, een derde persoon, waarom hij, Christus, mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. Het gaat dus om de drie enige God. De Zoon, de Vader en de Geest. Drie. die als een schaduw met je meegaan door het leven, als je God mag kennen. Je bent dan nooit alleen. Je bent dan ook niet met z'n tweeën. Je bent altijd met z'n vieren. Bij alles wat je ontmoet in het leven, bij alles wat je meemaakt in het leven, bij alle tegenslagen van het leven, bij het verdriet dat het leven met zich meebrengt, bij alle moeite en zorgen die je draagt in het leven, bij het dragen van het kruis in het leven, bij het ziek worden in het leven, bij het sterven in het leven en in het sterven in het leven. Altijd die drie. Zoals de dichter van Psalm 121 dat beleidt. Als een schaduw onafscheidelijk gaan zij met je mee. Alle drie. Alle drie ook dat ene doel voor ogen. Troost. We zagen het al net in Jesaja 51 en Jesaja 52 hoe de Heere daar spreekt. En als het voor de rest niet duidelijk wordt gemaakt in het Oude Testament, wie van de drie wordt bedoeld als de Heere staat, dan mogen ze alle drie invullen. Zo ook bij de woorden Jesaja 51, als de Heere met vijf hoofdletters daar spreekt, ik ben het die u troost. Dan hoor ik daarin de stem van de Vader, de stem van de Zoon en de stem van de Heilige Geest. De drie enige God. Want de Heere zal Sion nog troosten. Dat belooft de Vader. Dat belooft de Zoon. Dat belooft de Heilige Geest. Gemeente, even tussen twee haakjes. Maar deze manier van Bijbellezen kent u toch? Dat als we het Oude Testament lezen, we komen de naam Heere tegen. We daar meteen in de eerste plaats de drie enige God mogen invlezen. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat de verschillen pas worden gemaakt op het moment dat de schrift die verschillen benoemt. Dit is nu specifiek het werk van de Vader, of dit is nu specifiek het werk van de Heilige Geest, of dit is nu specifiek het werk van de Zoon. Denk aan Jesaja 53, als een lam werd hij ter slachting geleid. Of als dat uit elkaar wordt gelegd, denk aan Jesaja 61, de Heere, Heere heeft mij gezalfd. Met de geest van de Heer. Dan spreekt de Zoon, verwijst naar de Vader, die de geest op de Zoon heeft gelegd om de Zoon te zalven en bekwaam te maken voor het werk, ja, om te troosten. Al trekken ze alle drie, ieder op hun eigen terrein, samen op, ze hebben één doel steeds voor ogen. Troost. Troost, troost mijn volk. U ziet dat trouwens ook in het Nieuwe Testament, hoe bijvoorbeeld de Heilige Geest door de zaligmaker, door Jezus zelf, de trooster wordt genoemd. Is het niet Paulus die de gemeente van Filippi oproept om alle geestelijke vertroostingen te zoeken die in Christus Jezus zijn? En spreekt het Nieuwe Testament niet over de Vader der vertroostingen? God troost. De drie enige God troost. Dat doet God omdat God zo is. Zonder iets daarvoor te doen. Is God zo. Ik kom toch nog even terug op dat voorbeeld van die kind en die moeder. Ze heeft nog niets gedaan. En toch troost al. Als die kleine in haar armen ligt. Omdat het moeder is. Daarom wordt het getroost. Let u er trouwens op de volgorde die de Heidelberger Catechismus kiest. Laten we nog maar even kijken, gemeente. Daar staat dat ik met lichaam en ziel ben in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Als het gaat om deze troost, dan is het de eerste van de drie die als eerste wordt genoemd, de zaligmaker. Jezus Christus. Dat, of ik moet eigenlijk zeggen, Hij maakt deze troost tot een enige, een unieke troost, waarvan er maar één is, waarvan ook geen tweede te vinden is, die je hebt, dan heb je alles, en heb je hem niet, dan heb je niets. Ja, dan kunnen er wel momenten zijn in het leven dat je getroost wordt. Misschien ook wel door de goedheid van de Heere, dat de Heere je uitrept tijdens een belangrijk moment in je leven. Dat God een gebed verhoort wanneer je voor een zware operatie ligt. Dat God ook op bepaalde momenten in het leven helpt. Dat doet de Heere om te laten zien in je leven dat als hij dit geeft, hij nog meer te geven heeft. Maar daarvan zeggen we in lijn van de schrift tegen elkaar, dat is algemene genade. Gods goedheid over al zijn schepselen. Maar als het gaat om deze enige troost in leven en in sterven, dan is de toegang tot deze troost hij die zegt, ik ben de deur. En ieder die door mij ingaat, zal weide vinden. Die zal getroost worden met alle geestelijke troostingen die er liggen in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het staat of valt dus vanavond met Jezus Christus. En dat wordt ook benadrukt, gemeente, in de Heidelberger Catechismus. Kijkt u maar even met me mee. Van de drie wordt alleen van de Zoon meer gezegd. Vader wordt even genoemd, mijn hemelse Vader. En de Geest wordt omschreven als de Heilige Geest. Maar als het gaat om de Zoon, dan gebruikt de Heidelberger Catechismus veel meer woorden. Dan staat er, mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Niet dat de Heidelberger Catechismus verschil wil maken, een rangorde wil aanbrengen tussen de Zoon, de Vader en de Heilige Geest, door de Zoon boven de andere twee te plaatsen. Maar om duidelijk te maken hoe deze drie zich tot u willen verhouden als u mag delen in die enige troost in leven en sterven. Dan is de band die er gelegd wordt tussen u en jou aan de ene kant en de drie enige God aan de andere kant, de band die er ligt in Jezus Christus. Zaligmaker, zegt de Heidelberger. Hij maakt zalig. Hij maakt zalig in opdracht van de Vader. En hij maakt zalig door de Heilige Geest. Hij doet dat. Het werk van de Vader en het werk van de Geest. Let u er maar eens op, gemeente, en als we dan even kijken naar het woordje zaligmaker, hoe dat doorklinkt ook in de Heidelberger Catechismus. Ik wil het even met u lezen. Er staat niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. En er wordt kort uitgelegd wat de troost is die de Zoon wil aanreiken. En er wordt een stap gezet vervolgens naar de Vader en dan gaat het verder dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Zaligmaker, Zoon, zaligheid, Vader. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven. Andere omschrijving voor zaligheid. Verzekerd. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. De Heidelberger Catechismus wil zeggen, die enige troost in leven en sterven, dat is zalig maken. Zaligheid, eeuwig leven. Maar we hebben een ander aspect van het unieke van deze troost. Deze troost is niet alleen gericht op ons verdriet, op onze moeite, op onze noden, op onze schuld, op onze zonde, op onze noden, ons kruis, tegenslagen en noem alles maar op. Maar deze troost reikt ook vooruit. Het grijpt vooruit. God vertroost ons niet alleen met het oog op het moment van nu, maar plaatst nu in het licht van morgen. Dat is het verschil trouwens tussen een moeder en de Heere. Een moeder troost voor het moment van nu. Als de tranen zijn weggeveegd, het snikken is gestopt, het kind weer lacht. en plaatst het weer op de grond. En gaat het lopen weer verder. Maar als God troost, dan geeft hij in die troost hoop mee. Dan plaatst de Heere onze moeite, zorg, verdriet, kruis, zonde, schuld, droefheid naar God in het licht van de eeuwige heerlijkheid. Dan is Gods troost niet voldoende voor nu. Maar dan geeft de Heere in die troost een voorsmaak van de eeuwige zaligheid. Dat maakt deze troost tot een unieke troost. Dat geeft deze troost ook meer lucht om te kunnen ademen. Dat maakt dat ik door de Heere getroost word en terwijl God mij troost, ook in mijn hart het heimwee wordt wakker geroepen door de Heilige Geest. Niet alleen van Gods troost in dit leven, maar dat hij mij verzekert van Gods troost met het oog op het eeuwige leven. Dat kan God nou alleen, gemeente. Ons zo troosten, dat ons kruis en onze zorgen, onze moeite en onze schuld komt te staan in het licht van de eeuwige heerlijkheid. God poetst de tranen niet weg, om het maar zo te zeggen, zodat we weer verder kunnen, een nieuwe kans krijgen. Zorgen dat we nu wel op onze benen blijven staan. Maar God haalt de tranen weg met het oog op de eeuwigheid. De plaats waarvan de Heere zegt, en daar zijn al geen tranen. Geen zorg, geen kruis, geen verdriet meer zijn. Daar wist God zelf alle tranen van de ogen af. Wat ben je rijk trouwens, hè? Als je God kent. Ik zou me ook geen raad weten vanavond als je God niet kent. Wie is er dan die je troost? Ook jij doet net als ik wel eens de ervaring op dat mensen niet kunnen troosten. Ook al zouden ze dat zo graag willen. Misschien wel je eigen man of vrouw, je eigen vader of moeder. Maar dat ze soms ook in alle eerlijkheid tegen je zeggen: ik kan er niet bij. Ik ben bang dat je hier alleen doorheen moet. En dan zegt de Heidelberger Catechismus vanavond: alleen. Als je God hebt, dan ga je met z'n vieren. Dat hoort niet bij God. Alleen. Ja, hij alleen kan zo troosten. Zodat jij nooit alleen hoeft te zijn. Troost. We gaan naar troost, gemeente. Kijkt u even met mij mee. De Heidelberger Catechismus maakt duidelijk dat als het gaat om die troost, en dat wordt ook uitgewerkt hier in zondag 1 in een notendop, en voor de rest wordt dat uiteengezet in het vervolg van de Heidelberger Catechismus, dat die troost niet in mij ligt. Dat is de inzet van zondag 1, laat het maar even lezen. Het wordt ook met grote stelligheid, met grote klem gezet. Heel sterk, sterker kan het eigenlijk ook niet in onze taal, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven sterven, niet mijn. Maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen. Juist door die twee woorden, niet mijn, wordt in één keer alles afgekapt. Waarom doet de Heidelberger Catechismus dat? Wel niet in de eerste plaats vanwege een stukje zorg, dat ik die troost bij mezelf ga zoeken. Ja, we hebben die neiging om onszelf proberen te troosten. Ik in ieder geval wel. En dan moet de Heer er weer aan te pas komen. En vandaar dat de zondag ook zo'n heerlijke dag is, dat het je aan wordt gezegd om je ogen van jezelf af te wenden, om niet langer meer in jezelf te peuren, zouden we hier in Sliedrecht zeggen. Maar je mag het buiten jezelf zoeken. Die troost ligt dus in God. Dat is een troostgemeente. Dat die enige troost in leven en sterven, weer zo'n uniek aspect van deze troost in leven en sterven. Buiten mezelf, in Jezus Christus, in God de Vader en de Heilige Geest ligt. Daar kan niemand bij. Zelfs ik niet. En u ook niet. Daar kan de wereld niet bij. Daar kan de duivel niet bij. Daar kunnen de aanvechtingen niet bij. Daar kan ik ook niet bij. Dat wordt nu door God in hem bewaard. Dat geeft de Heere dus ook niet prijs. De Heere troost met het oog op het eeuwige leven, door onderweg door het leven steeds mee te gaan. Hij geeft ons niet troost mee voor onderweg. Kom nog een keer onderweg in het leven op bezoek met de vraag, heb je nog genoeg troost en anders kunnen we wat krijgen? Nee, hij zegt, ik ben het. Niet ik was het. Ik ben het een keer. Ik ben het, gisteren, heden, altijd dezelfde, tot in der eeuwigheid toe. Wat een troost, dat die troost nu buiten mezelf in God ligt. En dat is niet alleen belangrijk, gemeente, het besef dat er niets en niemand meer bij kan. Deze troost wordt dus wel bewaard in de hemelen, zegt Paulus op enig moment in een van zijn brieven. Daar waar Christus is, hij heeft die troost meegenomen de hemel in. En hij deelt die troost in verschillende gaven vanuit zijn troon, vanuit de hemelse heerlijkheid uit. Hij geeft die aan zijn geest. Hij neemt het uit zichzelf en deelt het door de geest mee in het hart van de gelovigen, van Gods kinderen. Maar dat het in God wordt bewaard, maakt ook duidelijk dat deze troost beproefd, betrouwbaar is. Vandaar dat de Heidelberger Catechismus ook benadrukt, kijkt u even met me mee, dat dit niet van mij, maar van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, ben. Getrouw. Eigenlijk heeft dat woord getrouw twee verschillende kanten. In de eerste plaats horen we daar het woord trouw in doorklinken. Was dat de zegentrouw, zoals je een trouwe vriend hebt. Ik moet dan altijd denken aan die ene jongen die toen hij kerngezond was en midden in het leven stond, een vloed van vrienden om zich heen had. Een grote vriendengroep. Ze hadden allemaal dezelfde hobby, dezelfde interesse. Maar op een dag gebeurde het aangrijpende ongeluk, waardoor hij voor de rest van zijn leven invalide werd. En na een half jaar kwamen van die grote groep nog maar twee vrienden bij me op bezoek. En voor zover ik weet, we staan nu jaren verder in de tijd, komen die twee nog steeds. Zeg even tussen neus en lippen door, als in jouw vriendengroep een jongen of een meisje op dit moment ontbreekt en er zijn zorg, wanneer zag je hem voor het laatst? Vriendschap is toch niet leuke dingen doen of zo, hè? Vriendschap is allereerst trouw. Trouw zijn. Zeker, ik weet het, je bent ook afhankelijk van de ander. En soms is dat een onderdeel van de zorgen dat die ander voor jou de deur dicht houdt. Dan zijn er nog genoeg andere mogelijkheden, zo creatief ben jij ook, om te denken aan een manier om wel meeleven te kunnen tonen. En zo is de Heer Jezus nou ook. Mag ik het eens eerbiedig zo zeggen, gemeente? Wat een creativiteit heeft de zaligmaker toch om zijn trouw te laten zien. Wat de middelen staan hem te beschikking. Daarvoor gebruikt de zaligmaker echt niet alleen een preek, een meditatie, een stukje uit een dagboek, maar ook een kaart met een tekst, een opmerking, hand op de schouder, blijk van zijn trouw in het dagelijks leven, in zijn zorg. Wat een trouw. Soms op momenten dat je er helemaal niet op rekent, dat je er niet eens bij stilstaat. Maar dat er licht valt vanuit God door het venster van Jezus Christus. En je leven in één keer in het licht komt te staan van zijn trouw. Maar wat de andere kant is van dat woordje getrouw, en dat is misschien nog wel belangrijker. Het is ook betrouwbaar. Als hij het zegt, is het ook gewoon waar. Waarom? Omdat hij het zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Of zoals we dat vanmorgen zagen in de schaduw van het doopvond, dat in hem, Jezus Christus, alle beloften van God, ja en amen, het zal waar en zeker zijn, zijn. Hij is betrouwbaar. En dat heeft hij niet alleen bewezen in zijn leven en dat heeft hij niet alleen verankerd door zijn lijden en sterf. Maar daartoe heeft hij bijvoorbeeld ook de Heilige Geest aangewezen. Om Gods kinderen, die verlegen zijn om Gods troost, of wanneer ze niet eens behoefte hebben aan Gods troost, overmand misschien wel door ongeloof of door andere zorgen, hen te verzekeren, mag ik die woorden citeren? Van zijn hartelijke liefde en trouw. Jegens u. Dat kan je toch ook troosten, of niet? Dat God betrouwbaar is. Dan gaat het nog niet eens om wat de Heere zegt, wat de Heere doet, hoe hij zorgt. Maar dat je vertroost wordt door wie God is. Dat je het ook ondervindt in je leven. Ik, de Heere, lieg niet. Ik spreek de waarheid. Het zijn geen loze woorden, goed bedoelde opmerkingen. Maar als God spreekt, is hij betrouwbaar. Omdat in het spreken heel zijn werk meekomt. Kijkt u maar even met me mee, gemeente. Hoe die troost wordt uitgewerkt in de Heidelberger Catechismus. En nu moet ik het ook aanstippen alleen, omdat het voor de rest straks in de Heidelberger Catechismus wordt uitgewerkt. Er worden verschillende dingen gezegd als het gaat om de troost die hoort bij Christus. Kijkt u maar mee. Daar staat dat ik niet van mezelf, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, dus zijn eigendom. En dan komt het. Wat is de troost van Christus? Dat is die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald heeft. Dat is het eerste. Met zijn dierbaar. Dat is anders dan kostbaar. Dierbaar betekent dat het eigenlijk niet in geld is uit te drukken. Van onschatbare waarde. Dierbaar betekent ook dat het emotionele waarde heeft. Dat daarin eigenlijk duidelijk wordt wat liefde is. En die ketting die je draagt. Een ander zou zeggen, dat is nou een mooie gouden ketting. En jij zegt, nee. Dat is de ketting van mijn moeder. Het goud maakt je voor de rest eigenlijk niet eens uit. Maar ze gaf het je als teken van liefde. Is dat geen troost? Dat in de woorden van Jezus Christus, van zijn Vader en van de Heilige Geest, de liefde van de drie enige God in Christus doortrilt. Dat het niet zomaar een droge formule is, ik zal, maar dat Christus dat zegt, ik zal. En dat die woorden daarom waarde hebben. Omdat ze gedompeld zijn in zijn bloed. Doordringd zijn van zijn liefde. Gedragen worden door zijn doorboorde handen. En dat ze daarom ook zoveel kracht in mijn hart hebben. Er staat niet alleen voor al mijn zonden betaald, dat was het eerste, maar mij ook uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En bewaard. Dus als het gaat om de troost van Jezus Christus, dan is het betalen, verlossen en bewaren. Let u er trouwens op dat er wel een verschil wordt gemaakt. Betaald heeft, dat is gebeurd. Verlost heeft, dat is gebeurd. Ja, dat is ook af. Dat is volbracht. Dat is door hem volbracht. En dan staat het in de Heidelberger Catechismus opeens in de tegenwoordige tijd. En bewaard. En als het gaat om deze derde kant van Christus troost, dan opent de Heidelberger Catechismus in dat woordje bewaren opeens het venster op het werk van de Vader en van de Heilige Geest. Dat is dus troost. Als de Vader troost, dan is dat met het oog op bewaren. Als de Geest troost, dan is dat met het oog op bewaren. Daar komen er dus drie aan te pas, gemeente. Om ons te bewaren. Drie. Waarom drie? Nou, mag ik eerlijk zijn vanavond? Ik denk dat God de handen vol heeft aan ons, of niet? Er is nou drie man voor nodig. Om ons bij die troost te bewaren, bij God te bewaren. Dat zegt dus ook iets over ons. We zullen dat ook zien in de Heidelberger Catechismus, hoe dat voortdurend doorklinkt. En dat maakt ons ook ootmoedig, klein en schuldverslagen voor God. Of heeft God jou nog nooit moeten bewaren tegen jezelf? Kon je altijd geloven? Heb je altijd die troost op zak? Kun je het altijd vertellen? Heb je nooit aan de grond gezeten dat je het niet meer wist? Als dat het geval is, terwijl je denkt een kind van God te zijn, dan zou ik het nog maar eens gaan nakijken. Ik geloof er eerlijk gezegd niks van. Waarom niet? Omdat er dan in jouw leven geen plaats is voor ik. Ik ben het die u troost. Dan heb je God niet nodig. Met al je vrome praatjes. Met je mooie verhaal. Met je geloof. Maar God ontbreekt in je leven. Christus, die mis je niet. En verlegen om het werk van de Heilige Geest, daar heb je nog nooit van gehoord. Nee, de drie enige God moet ons en wil ons bewaren. Hij wil dat. Hij kan dat trouwens door het werk van de Heere Jezus Christus. Laten we nog een keer naar kijken, gemeente, hoe de Hemelse Vader bewaart. En dan wordt hier een heel eenvoudig beeld gebruikt van een haar dat van mijn hoofd vallen kan. Een heel bekend woord natuurlijk, wat de Heere Jezus ook zelf uitlegt aan zijn discipelen om de zorg van zijn Hemelse Vader uit te leggen. Een beeld wat eigenlijk het hele leven omvat. Als God zelfs oog heeft voor dat ene haartje. Ja, waar ik geen oog voor heb, of wat ik soms van mijn jasje afklop, omdat het er dan niet uitziet. Dat ziet God. En als hij dat ziet, ziet hij alles. Let u er trouwens op dat er niet gesproken wordt over de Vader van de Zoon. Kijkt u even met me mee, maar er staat mijn Hemelse Vader. We zullen wel zien in zondag 9 en in zondag 10 hoe de Heidelberger Catechismus dat uitlegt, waarom ik mijn mag zeggen. Maar het vertroost me vanavond intens, gemeend, dat als het gaat om het rusten in Jezus Christus, ik tegen zijn Vader ook mag zeggen mijn Vader. De Vader van de zaligmaker is ook een Vader van zondaren. Mijn Hemelse Vader. Al zou je dat misschien niet hardop durven te zeggen. En ik begrijp je schroom. Ik herken het ook. Maar wat kun je bij deze Hemelse Vader zo vertrouwd voelen, of niet? Wat kunnen de gebeden tot deze hemelse Vader zo vaak heel teer en intens zijn, of niet? Nog niet eens vanwege de moeite, vanwege de zorg, nee, om wie deze hemelse Vader is. Daar ligt de troost, in wie hij is. Het laatste vanavond, kijkt u even met me mee. Het is niet alleen troost van de Zoon en van de Vader. En u merkt dat ik het werk van de Heilige Geest even laat liggen, omdat dat later in de Heidelberger Catechismus uitvoerig aan de orde komt. Maar ik wil even kijken met u naar vraag en antwoord 2, zo aan het slot van deze preek. En wees gerust, het is een aanzet. Zo is het ook bedoeld. Kijkt u maar even met me mee. Er staat: hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende waren. Nee, dat staat er nou net niet. Hoe groot ze zijn. Deze troost wordt dus alleen genoten als ik weet hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Let u erop, gemeente, wat de Heidelberger Catechismus hier doet. 2 dingen. Aan de ene kant stelt de Heidelberger Catechismus geen voorwaarden. Eerst je schuld en je zonde kennen en dan pas delen die troost. Zeker, het is Gods gebruikelijke weg. We zullen dat straks ook wel zien bij zondag 2 tot en met 4. Het is Gods gebruikelijke weg om eerst een hart te verbreken, te verbrijzelen, te ontdekken aan zichzelf. Maar als het alleen maar bij het ontdekken van de schuld blijft en het komt niet verder, dan komt er ook geen troost. Dan is het nabijkomend werk. Judas had ook zulke soort tranen. Zonde kennen van zichzelf is geen troost. Maar de Heidelberger Catechismus maakt ook een beweging naar de andere kant door te zeggen: als je deze troost hebt, is dat ook te merken aan je zondekennis. Dat gaat samen op. Hoe meer God troost, hoe meer ik mezelf leer kennen. Ja, dat kom ik nooit te boven. Waarom niet? Wie dichter bij God komt, komt ook dichter bij zijn hart. Wie steeds scherper zicht krijgt op het werk van de drie-enige God, krijgt ook steeds meer zicht voor de arglistigheid van zijn hart. Daarom is die troost ook niet vanzelfsprekend. Maar wordt het wonder steeds groter. Mag ik dat zo vanavond toch even aan je hart leggen? Als je die troost kent, je mag de Heer al jaren kennen. Heb je in de loop van de jaren ook, ik zeg het maar heel voorzichtig, ten diepste leren we onszelf nooit tot de bodem van ons hart kennen, toch? Dat is maar goed ook. We zouden aan verbittering of aan wanhoop ten onder gaan, denk ik, of niet? Maar als je nou eens terugkijkt, hè, je mag dat eens vanavond afmeten, dat eerste moment dat de Heer in je leven ging spreken waar je nu staat vanavond. Is er ook sprake van diepgang? Diepgang in het kennen van de troost, waardoor er ook diepgang kwam in het kennen van mijn verdriet. Mijn verlegenheid om die troost. Dat gaat dus samen opgemeten. Tegenwoordige tijd, kijkt u maar even met me mee, daar staat ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. Er staat dus niet ben, worden. Is het dan toch nog onzeker aan het einde van zondag 1? Is het dan toch nog vaag? Moeten we dan toch nog vanavond met een misschientje doen aan het einde van zondag 1? Hoe ik van die zonden en ellende verlost word? Het is nog maar de vraag of dat gebeurt. Nee, dat heeft alles te maken met, ja, met die doorgaande ellendekennis. Mag ik eens erbij wat voorbeeld gebruiken? Misschien dient dat deze of gene ook vanavond. Ik denk aan de man naar Gods hart. Nou, dat zegt de schrift niet van u en mij. Dat zegt de Bijbel alleen van David. Die vanaf zijn kinderjaren de Heere mocht vrezen. En ik lees die psalm, psalm 25, toch tegen de achtergrond van zijn hoge ouderdom. En als David dan beleidt, gedenk niet aan de zonde van mijn jeugd. Dan zeggen we tegen elkaar, je jeugd, David. Je weet toch waar je schuld en zonde gebleven zijn. Je bent er toch van verlost. Het troost vanavond een oudere in de gemeente, hier in de kerk of thuis. Dat die woorden in de Bijbel staan. Ook al mag je misschien jarenlang de Heere vrezen, net als David, maar aan het einde van je leven komt je leven soms als een film langs. En komen er dingen terug in je gedachten die al lang was vergeten. En wat kunnen die juist je aanvechten toch? Als je op je kamer zit vanavond misschien wel mee te luisteren, aangevochten wordt door de herinneringen van vroeger uit je kinderjaren en je jeugd, en dat de stemmetje zegt, jij sterven. Ja, in je leven kon je mooi toneel spelen, zat je aan het avondmaal. Maar je doet zo de eeuwigheid aan. God weet toch wat je gedaan hebt? Je dacht dat te vergeten, nou ik werp het wel even terug in je herinnering. En dan zegt de Heidelberger Catechismus vanavond, kijk nou eens buiten jezelf. Ik ben het die u troost. Ja, dan klinken die woorden van Psalm 25 ook uit het huis van een bejaard in Parkzicht, andere plaats. Gedenk niet aan de zonde van mijn jeugd. Zie op mij in gunst van boven. Prachtige gemeente. Zondag 1. Ik zei aan het begin van de preek, het is een volwassene tegen een kind. Misschien moeten we vanavond tegen elkaar zeggen, al luisteren naar de Heidelberger Catechismus vallen de leeftijd in de gemeente weg. En heeft jong en oud toch alleen maar deze enige troost in leven en sterven nodig? Of je nou 14 bent, 24, 82. God overstijgt de leeftijden blijkbaar. En gaat mee door het leven. Uit het leven. En brengt iemand thuis. Amen.